Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg, gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Ditmaal zijn onze gasten Saskia van der Hilst en Maaike de Gans. Zij schreven allebei een boek over mogelijke oplossingen voor het personeelstekort in de zorg. En allebei vanuit een geheel eigen perspectief. Daarover gaan ze in gesprek met redacteur Corine Lutz.
Met campagnes heb je wel bereik, maar je raakt de mensen niet. En je hebt het eigenlijk allebei nodig. Dus als er genoeg budget is, doe het vooral en-en. Maar de echte goede mensen aantrekken in de zorg, dat doen medewerkers beter dan campagnes. Welkom Maaike en Saskia. Jullie hebben allebei dus een boek geschreven over het personeelsproblemen in de zorg en hoe we die gaan aanpakken. Dus daar gaan we vandaag over in gesprek. Maaike, en in de aankondiging van jouw boek, De Magische Manager, schrijf je: het is een liefdevolle schop onder de kont die de zorg nodig heeft. En mijn eerste vraag is dan ook: welke schop onder de kont had jij nodig tijdens jouw carrière als leidinggevende in de zorg?
Nou, dan ga ik even terug naar 2002. Toen ging ik mijn opleiding starten als junior teamleider. En ik had een mentor. En die zei tegen mij: Maaike, wat ga je nu doen? Blijf jij als die verzorgende werken en het alleen maar druk hebben? Of ga je er nu voor kiezen om echt leidinggevende te zijn, waardoor je ook echt kan helpen? Dus kies maar. Jij moet kiezen, niet ik. En dat voelde echt als een liefdevolle schop onder mijn kont. Ja. Maak nu een keuze en blijf niet doen wat je nu doet, want daar red je het niet mee.
Ja. En die zag dus ook in van dat je dat nodig had.
Ja, zeker. Ja. Klopt. Ja.
En Saskia, wat was jouw schop onder de kont of eye-opener? Kan je het ook noemen?
Nou, ik kom uit de commerciële wereld, altijd de marketing gezeten en ik denk 10, 11, 12 jaar geleden kreeg ik per ongeluk een keertje een opdracht in de zorg. Ja. En ik was niet heel enthousiast, moet ik eerlijk zeggen. Het was niet heel sexy of dynamisch. Ik moest het met een heel klein budget opeens gaan doen. Dat was heel erg wennen. Maar toen ging er voor mij wel een wereld open qua veel meer voldoening krijgen. Van oké, ik had op een gegeven moment wel genoeg van het extra hypotheken, auto's of nagellakjes verkopen. Maar dit was wel andere koek. Dus veel meer zingeving. Dus ja, daar ging voor mij wel mijn ogen open van oké, misschien ben ik daarvoor op deze wereld gezet. Ja. En moet ik mijn talent hier gaan inzetten.
Ja, dus toen ook echt de switch gemaakt en in de zorg blijven werken. Absoluut. Volgens mij.
Ja. Ja.
Maaike, jij hebt 25 jaar als leidinggevende in de ouderenzorg gewerkt.
Ja, klopt.
Wat is de grootste verandering eigenlijk die jij hebt gezien de afgelopen jaren?
De grootste verandering, als we het hebben wat jij net al noemde over het personeelstekort. Ongeveer 25 jaar geleden hadden we de tijd dat we leerlingen geen vaste contracten konden geven, omdat we niet wisten of we ze wel konden plaatsen, omdat we personeel te veel hadden. En nu nemen we al ruim een jaar of 10 leerlingen aan, omdat dat eigenlijk broodnodig is om ervoor te zorgen dat we de personeelstekort kunnen oplossen. Dus dat is een wereld van verschil in dan die 25 jaar.
Ja, een heel andere manier van denken zit.
Klopt,
er dan ook in.
Ja.
En Saskia, als je naar jouw carrière kijkt, waar zitten de grootste verschillen in? Wat heb jij meegemaakt in de zorg dat je denkt, hé, dat vond ik echt mooi om te zien?
Nou, 10 jaar geleden was het vooral van oké, hoe kun je bijvoorbeeld social media in gaan zetten? Iedereen moest iets met social media. Ja. En ze hadden wel weinig kaas van gegeten, van moet dat serieuzer aanpakken. Dus daar kwam ik dan verhalen ophalen vanuit zowel vrijwilligers als mantelzorgers als verpleegkundigen, zorgprofessionals. En dat was allemaal een beetje voor het imago te verbeteren van een zorgorganisatie. Of het was bij een residentie van hoe kunnen we alle appartementen weer gevuld krijgen. Ja. En ja, nu is dat eigenlijk totaal niet meer ter sprake. Er is overal bijna een wachtlijst en gaat het alleen maar om werving. Hè? Hoe kunnen we via social media of hoe kunnen we in ieder geval mensen aantrekken?
Ja.
Dus dat is wel een switch ten opzichte van een paar jaar geleden.
Ja. We gaan eerst naar ons eerste intermezzo. En daarvoor heb ik voor jullie allebei de vraag: waar kom je vandaan? Dus Maaike, kan jij daar iets over vertellen?
Jazeker. Ik kom uit Ridderkerk. Ik ben 26 jaar getrouwd. Ik heb een zoon van 15 en een hond, een beagle. Lekker eigenwijs. Wat ik heel graag doe, en die metafoor gebruik ik ook heel vaak, is hardlopen. Ik ben een marathonloopster. En daarin heb je geduld nodig om een marathon te kunnen lopen. En elke training is er één. En zo zie ik dat dus ook in de zorg. Elk gesprek is er één om uiteindelijk je doel te behalen. Om je marathon te lopen of je doel binnen je organisatie te stellen.
Ja. Saskia, waar kom jij vandaan?
Ik kom uit Elslo, een heel klein kasteeldorpje tegen Maastricht aan. Ik woon wel al vanaf mijn 21ste in Waalwijk. Samen met mijn man, 34 jaar al. Joost, 3 kinderen. En ik hardloop ook graag. Geen marathons, halve marathon af en toe. En ik hou ook van padel en heel veel van chocola.
Helemaal goed. Ja. En jullie zijn allebei de zorg ingerold. Saskia, heb je dat vanuit uit meegekregen?
Nee, totaal niet. Denk ik nu in eerste instantie. Die hebben allemaal heel werk. Mijn vader werkte bij de politie en mijn moeder, van alles. Totaal niet in de zorg. Maar ik denk het zorg samen, dat heb ik zeker wel van thuis gekregen. Maar ja. dat denk je pas aan als je wat ouder bent.
Ja, het komt later pas. Ja. Ja. En jij, Maaike?
Ja, ik heb het wel meegekregen vanuit huis. Mijn moeder was leerling verpleegkundige. En zij heeft daar ook mijn vader leren kennen. Dus ja, je mag eigenlijk niet met je patiënt trouwen. Maar dat heeft mijn moeder wel gedaan. Alleen mijn moeder heeft toen destijds haar opleiding niet afgemaakt. En gunde mij van, Maaike, ga alsjeblieft de zorg in. Ik wilde eigenlijk directiesecretaresse worden. Want dan mocht ik in mooie mantelpakjes lopen. Want dat leek me wel een mooi iets. Maar ja, daar waren de financiën niet voor thuis. En toen zei mijn moeder, weet je, Maaike, je kan de zorg ingaan. En dat is in serviceopleiding. Word je gelijk een beetje betaald. Oké, nou dan ga ik dat doen. Ja. Dat was in 1995, ja. En nu 30 jaar verder, ja. Nog steeds in de zorg.
Ja, zonder mantelpakje.
Zonder mantelpakje.
Ja. Maar wel met een boek. Nou, jullie schrijven allebei over oplossingen voor het personeelstekort in de zorg. Allebei vanuit een ander perspectief. Saskia, in het kort, waar gaat jouw boek over?
Mijn boek gaat over hoe zorgorganisaties hun eigen medewerkers beter kunnen inzetten als ambassadeurs. Succesvol en duurzaam. Dus hè, hoe kun je eigenlijk interne trots en werkplezier vertalen naar externe aantrekkingskracht.
Ja, en daar heb jij vast een goede aanleiding voor gehad. Of heb je dingen uit meegemaakt waar je dacht van, nou, dit is het moment, hier moet ik een boek over schrijven.
Jazeker. Enerzijds is natuurlijk de marktwerking. Er is gewoon een groot personeelstekort. Dus die vraag heerst bij alle zorgorganisaties van hoe kunnen we aan meer medewerkers komen. Maar anderzijds zag ik ook, en dat vond ik echt gewoon pijnlijk om te zien, hoeveel geld er wordt uitgegeven. Vaak aan externe bureaus die de meest mooie flitsende campagnes maken en wat soms ook wel werkt. Maar ik denk, het vergeten goud heb je gewoon al in handen. Dat zijn je eigen medewerkers. Ja. Dus doe daar ook wat energie en tijd in steken. Want daar heb je veel duurzamer resultaat van. Dat is veel echter, veel geloofwaardiger. En ik denk zeker de generatie, onze kinderen, die prikken zo snel door campagnes heen. Zo van, ze verkopen het vast veel mooier dan het is. Wat soms ook wel waar is. Mm-hmm. Maar de medewerkers zelf, als je die gewoon volgt, dus los van de corporate accounts, die verkopen gewoon de realiteit. Dus mijn missie is ook eigenlijk het imago van werk in de zorg verbeteren. En volgens mij doe je dat door het echte beeld, het echte verhaal te vertellen. En daar gaat dit boek ook over.
Ja, dus echt de zorgmedewerkers als ambassadeur inzetten.
Absoluut.
Ja. Maaike, waar gaat jouw boek over?
Saskia noemde net het stukje het goud in handen. Ik zeg ook altijd, als manager ben je verantwoordelijk voor twee klompjes goud. En dat is je medewerker en je bewoner. En de bewoners die zien we altijd wel, maar zien we die medewerker ook. En vanuit daar ben jij als manager zijnde, ben jij daar een speel in. De speel in verbinding om ervoor te zorgen dat je medewerkers floreren en dat zij de zorg kunnen geven die je bewoner of je cliënt erin nodig hebt. Maar het beeld is juist heel schrikbarend. De manager kost heel veel geld, ze doen niks, koffiedrinkende vergadertijgers en dat soort beelden. Ik bedoel, noem ze maar op en op elk verjaardagsfeestje hoor je dat. Terwijl dat ik denk, ik zeg maar niet dat ik manager in de zorg ben, laat ik maar stil zijn. Terwijl dat ik denk, maar we doen zoveel meer dan dat. En toen dacht ik, ik ga het beschrijven in mijn boek. Mijn ervaringen, mijn beelden, mijn tools die ik inzet om ervoor te zorgen dat je medewerker wel gehoord wordt. Dat je verzuim naar beneden gaat, dat je goed in gesprek bent. Dus vandaar dacht ik, ik ga er gewoon over schrijven. Ik sta op als manager en deel mijn verhaal.
Ja, dus je bent ook een trotse manager in de zorg.
Zeker.
Ja, en je vertelt het inmiddels wel op de verjaardagsfeestjes of niet?
Ik vertel het nu op verjaardagsfeestjes en zelfs nu hier in podcasten en radio en tv.
Ja, mooi. En eigenlijk hebben jullie dus een ander perspectief om dat personeelsprobleem op te lossen, wat ook wel weer vaak met elkaar samengaat. Nou, daar gaan we het straks uitgebreid op in. Maar ja, die personeelstekorten moeten opgelost worden, maar managers hebben het in de zorg ook wel moeilijk. Ziekteverzuim, bijna 1 op de 10 zorgmedewerkers zit ziek thuis. En 1 op de 3 zorgmedewerkers voelt zich depressief. Dus het is nogal wat waar die managers en HR-medewerkers natuurlijk mee om moeten gaan. En ze moeten hun zorgpersoneel tevreden houden. Die managers, hoe kunnen zij hun beste floreren tussen de opdrachten eigenlijk die zij vanaf boven opgelegd krijgen en de rol die ze hebben, zeg maar, om goed voor hun zorgpersoneel te zorgen?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om dezelfde taal met elkaar te spreken. En dan maak ik een heel klein bruggetje. Wat ik ook in mijn boek gebruik, is eigenlijk de Disney-filosofie. En dan gaat het vooral niet om het sprookje, maar vooral de universele taal. Wat Disney zo goed en zo mooi kan beschrijven, is iemand die jong is, snapt het, maar ook iemand die oud is. Dus ook de zorgmedewerker snapt het, maar ook die zorgbestuurder. En ik denk dat jij als manager de verbinding bent om juist de vertaalslag te maken van oké, we staan voor strategische doelen die we met elkaar moeten behalen. Nou, die zorgmedewerker denkt, leuk manager, ga jij maar aan de gang. Maar ik denk juist om de combi te maken van oké, we gaan even met elkaar zitten. Managers of bestuurders, wat hebben jullie nodig? Medewerkers, wat hebben jullie nodig? En hoe komt dat samen? En door dan juist samen daar bijvoorbeeld een doelstelling voor te maken in een 100-dagen-plan, maakt dat de medewerkers iets tastbaars hebben en zich betrokken voelen om uiteindelijk wel te kunnen doen wat er nodig is. En wat daarom ook met veel meer werkplezier naar het werk gaat komen.
En dat sluit denk ik mooi aan bij jouw verhaal, Saskia. Wat hebben die medewerkers dan nodig?
Nou, absoluut. In mijn boek staat ook een stappenplan en stappetje 1 is echt begin bij de basis. En dat is precies wat jij ook zegt. Van, dan moet, als er geen werkplezier is, is dat heel moeilijk om dat dan ook uit te dragen. Ja. Hè? Als de medewerkers zich niet veilig voelen van oeh, als ik een foutje maak of als er weet ik veel een tikfoutje in een blogje ergens staat, krijg ik meteen op mijn kop van de manager. Dus er moet wel een goede sociale cohesie zijn van dat je met ambassadeurs aan de slag gaat, absoluut.
Ja. En Maaikes, jij schreef eigenlijk in je introductie van je boek Zorgmanagers moeten de zorg redden. Maar daar heb je elkaar natuurlijk voor nodig.
Ja, maar iemand moet bereid zijn om de eerste stap te zetten. En het is gewoon bewezen dat een vorm van leiding krijgen wij al mee vanaf de geboorte. Je hebt toch altijd al een vader en een moeder hè, van die jou de weg wijzen of je een hand geven om verder te komen. En zo ontmoet je leraren, onderwijzers en kom je mentoren tegen. Maar zo ben jij dus ook als manager aanwezig op je werk. Mensen kijken toch een stukje naar je op. Of je dat nu bewust doet of niet, het is wel de rol die je gewoon daarin hebt. En vandaar denk ik dat jij als manager echt een speel bent om daar die verandering in te maken. Is er geen manager, bijvoorbeeld bij sommige zorgorganisaties, staat er toch iemand op? Dan komt er een informeel leider. Alleen is dan de vraag, is die informeel leider in staat om ook daadwerkelijk de doelen te kunnen behalen die nodig zijn? Of gaat die informeel leider het goed voor zichzelf zorgen en vergeet daar andere mensen dan weer in mee? En als manager ben je daar net gewoon weer die verbinding of die verbindende sleutel in.
Ja.
Ja. Zie jij niet ook, Maaike, tot het vaak, ik denk dat je net wel hebt gezegd, van tot vaak een hele goede verpleegkundige wordt dan manager gemaakt?
Klopt.
Tot vaak, want inderdaad, in de zorg zit te veel, ik generaliseer, veel slechte manager. Ook een paar gelukkig positieve uitzonderingen. Maar dan denk ik van, waarom zien ze dan van boven, ze blijven die fout maar opnieuw maken? Hoe kijk jij daarheen?
Ja, nou, mooie vraag. Waarom ze de fout doen? Omdat er ook, net zo dat er een tekort is aan medewerkers op de vloer, is er ook een tekort in managers. En de managers wisselen zo vaak dat ze hopen dat bijvoorbeeld de verpleegkundige die ook die managersrol zouden kunnen vervullen, dat ze daarmee een gat met het management hebben opgelost. En door middel dan van onderwijs of door middel van opleidingen moet je het maar gaan doen. Maar ook manager zijn is niet alleen maar een vak wat je kan leren. Je moet het ook bezielen. Ja, klinkt misschien een beetje gek, maar je moet het ook echt in je voelen dat je die stap durft te zetten om ook daadwerkelijk te gaan staan voor wat er gedaan moet worden. En dat hebben heel veel verpleegkundigen zijn vaak doeners. Maar je hebt ook echt wel dat denken nodig en die verstilling nodig om uiteindelijk je resultaten te behalen. En telkens wordt toch die fout weer gemaakt. Oké, dan is dat gat opgevuld. Dan zoeken we niet helaas op die afdeling weer een goede verpleegkundige. Maar dan gaan we akkoord met of een verzorgende of een helpende. Ook goede mensen, dat zeg ik er niet mee. Maar zo blijf je wel in zo'n visuele cirkel, dat je toch met elkaar telkens weer die fouten blijft maken. Je bent alleen maar gaten aan het oplossen, omdat je allemaal in diezelfde vijver aan het vissen bent. En dat is zo zonde.
Ja, ik zie het ook los van het managementlaag, maar ik zie het ook wel onderaan, tot ze zo bijna in paniek zijn, tot ze heel snel aannemen. En dan gaat vaak binnen 3 maanden is diegene weer weg, want het is totaal geen match. Moet je eens nagaan hoeveel tijd en energie en geld dat onderaan de streep kost, in plaats van betere matches regelen.
Ja, ja. Klopt. Ja.
Want Saskia, daar komen we denk ik bij jou een stukje bij de zorgambassadeurs. Wat hebben zorgambassadeurs nou eigenlijk te bieden aan zorgorganisaties?
Heel veel.
En waarom zorgen zij voor die goede match?
Ja, omdat zij het eerlijke verhaal vertellen, trekt dat ook veel beter aan. Als iemand wil werken bij een zorgorganisatie, dat maakt het logo niet uit of de naam niet uit. Dus in welk team, bij wat voor soort mensen kom ik? En als je de zorgambassadeurs inzet, dan krijg je gewoon veel betere matches.
Ja.
Nou, wat dan mooi is, als ik mag aanvullen, is dat dan heel vaak een manager ervoor kiest om dan een bericht van die medewerker niet te liken. Want dan heb je dan op dat moment het beeld van, oké, dit is een zorgmedewerker, ik ben hier als manager. En juist om die ambassadeur ook ruimte te geven en te groeien van, maar dit is een mooie organisatie om te werken, helpt het, denk ik, ook als manager zijnde, dat je ambassadeur bent van die organisatie, waardoor dat steeds meer gaat groeien. Dus het is eigenlijk een aanvulling op wat jij vertelt, denk ik dat het en bij de zorgmedewerkers is, maar ook vanuit de managers is van zorg nou dat je met elkaar gewoon echt vanuit de intrinsieke motivatie, vanuit die bezieling ook ervoor zorgt dat het leuk is om in de zorg te werken. En dan dat alle negatieve beelden, werken we allemaal maar in de zorg, dat dan van lieverlee gaat verdwijnen.
Ja, ja.
En dan wil ik ook wel absoluut op aanvullen van, we gaan het ook niet alleen maar de leuke en het Rosanne en we dansen de horlepiep de hele dag vertellen. Ook het is soms hard werken en soms is het ook billen verschonen en soms is het heel verdrietig. En moet je met agressieve cliënten omgaan, maar laat dat beeld zien, want dan haken de nieuwe mensen niet snel af. Ja. Nou, weet je wat het is qua campagnes? We krijgen volgens mij iets van 60.000 commerciële boodschappen op een dag te zien. Hè? Als we door een straat rijden, een abri of een poster hier of daar. Ja, hoe erg ga je daarop aan? Wie denkt, nu heb ik een poster gezien, nu wil ik echt in de zorg gaan werken. Terwijl als je op een verjaardag staat en er staat iemand naast je van, je bent een beetje praatje pot aan het doen van, wat doe je? Nou, ik werk bij een verpleeghuis en die zit te vertellen van, er kwam iemand binnen, een vrouw van 80, die was mega chagrijnig en alleen maar, ze stoppen me hier weg en ik wil hier helemaal niet zijn. Maar nu is ze een maandje gewend en nou is ze eigenlijk het feestnummer van de afdeling. En ze is gewoon eigenlijk 180 gedraaid en ze heeft een heel leuk leven terug en thuis zat ze alleen maar eenzaam. Als je dat verhaal hoort, dan denk je, wauw, dat kan de zorg dus voor iemand betekenen in iemands leven. Dan denk ik, ben ik eerder geneigd om te denken van, misschien is dat toch wel een heel mooi beroep.
Ja, dus echt dat imago verbeteren en het beeld ook daarbij verbeteren, dat helpt om personeel aan te trekken.
Ja.
En merk je daar ook dan, heb je daar ook concreet een voorbeeld in waarvan je denkt van, maar dat is toen met een medewerker hebben we dit aangepakt en dan heeft dit als resultaat gehad?
Ja, zeker. Als ik qua voorbeeld, qua campagnes richting, we hebben het over employee advocacy, als we het hebben over zorgambassadeurs. Als je bijvoorbeeld, ik had laatst een zorgorganisatie, die hadden echt iets van 50.000 of 60.000 zelfs volgers op LinkedIn. En die hadden eigenlijk een hele prachtige campagne, mooie fotoshoot. Het zag er echt puntje gaaf uit. En wij zijn op zoek naar jou en ze hadden 11 duimpjes. Nou, als je dan even door gaat rekenen wat je engagement ratio is, is dat eigenlijk heel laag. En één medewerker die had maar 300 connecties. In onze contraille is dat op zich niet zoveel. En die had eigenlijk een heel mooi verhaal verteld wat echt raakt. Die had 56 duimpjes, dus dat is meteen veel hoger. En dan denk van, met campagnes heb je wel bereik, maar je raakt de mensen niet. En je hebt het eigenlijk allebei nodig. Dus als het en-en is, als er genoeg budget is, doe het vooral en-en. Maar de echte goede mensen aantrekken in de zorg, dat doen eigenlijk, dat doen medewerkers beter dan campagnes.
Ja. En ik hoor jou ook zeggen, en de leidinggevende heeft daar ook een ambassadeursrol bij.
Zeker, want als ik dan vergelijk op dat verjaardagsfeestje wat ik net al zei, sprak ik ook niet over mijn beroep, omdat ik dacht, laat ik maar stil zijn, totdat je erover gaat praten en hoe wonderbaarlijk je dan ook dan de verhalen gaat krijgen van, oh ja, ik herinner me nog wel dat ik zelf ook een manager had en die had ook oog voor mij. En dat resulteerde van dat ik toen dacht van, ik heb wel even tijd nodig om bijvoorbeeld, als ik me niet lekker voel, even een dag thuis voordat ik daarna weer me aan de gang kan gaan, zorgde er wel voor van dat ik de volgende dag gewoon weer op het werk was, omdat ik me veilig voelde, omdat ik mijn verhaal kon vertellen.
Ja. We gaan naar ons tweede intermezzo en voor allebei de gasten de vraag, waar wil je naartoe in je werk? Dus Maaike, waar wil jij naartoe?
Waar ik naartoe wil, is dat er meer magische managers zijn. Hè? Want ik kreeg wel eens de vraag, ben jij dan een magische manager? En dan denk ik, ja, wat is nou eigenlijk magie? Hè? Magie is zo onverklaarbaar. Wat ik ook heb gedaan, hè, zorgleiders met lef. Heb je het lef en ben je bereid om stappen te zetten die je zelf ook spannend vindt? En eigenlijk weer terug her te ontdekken, wie ben jij nu als leider? Waarom ben je gestart als leider? Om die basisvraag, hè, die je toen had, gewoon weer opnieuw te beantwoorden. En eigenlijk wil ik daarin bereiken en uitnodigen aan alle managers om daar weer eens even aan toe terug te denken. En dan vanuit daar te kijken, oké, maar wat doe ik dan nu? Wat heb ik me nu nou allemaal aangeleerd? Waar ben ik nu eigenlijk allemaal mee bezig? En ben ik dan nog in verbinding met mijn medewerker? Heel fijn, hè, social media. Heel fijn, de hele digitale wereld. Maar we zijn elkaar kwijtgeraakt met het verbinden. Gewoon even een kop koffie te nemen en even tijd te nemen. En wat is even? In een kwartier kan je al heel veel bereiken als je echt met elkaar in gesprek bent. Ik zeg ook, gekscherend, schreeuwen is makkelijk, maar luisteren is magie. En dan komt die magie weer, hè? Dus lef en liefde. Liefde zit in de verbinding. Als je dat samenbrengt, ja, dan komt er gewoon een sprankeling wat niet te verklaren valt. En dat is die magie. En dat is die magische manager. Dus ik gun gewoon heel veel zorgorganisaties ook zo'n magische manager.
En Saskia, waar wil jij naartoe?
Ja, ik wil zeg maar dus het imago van werken in de zorg verbeteren door ambassadeurs. Ik wil eigenlijk het activatiebureau zijn, die ambassadeurs voor zorgorganisaties. En mijn streven is overal, het zou eigenlijk employee advocacy moet eigenlijk gewoon in ieders, het moet vanzelfsprekend zijn. Niet dat je moet nadenken van, oh, word jij nou een ambassadeur? Ze moeten het eigenlijk allemaal vanzelf zijn. En ik denk ook, ja, met de apen, hè, monkey sees, monkey does, als jij in een team terechtkomt. Jij hebt eigenlijk ook een nieuw werk. En iedereen doet allemaal enthousiast vertellen over hun werk op social. Ga je vanzelf ook meedoen? Want dan is dat een beetje de cultuur. Ja. Dus dat is mijn hoger doel.
Ja. En dan ga ik gelijk naar mijn volgende vraag. Want wanneer ben jij nou een ambassadeur? En moet je die als organisatie nou apart aanstellen? Of verwacht je eigenlijk dat, nou ja, dat organisaties aan het werken, dat elke werknemer een ambassadeur is? Hoe moet ik dat zien?
Ja, nou, we hadden het in het voorgesprek al. Het is een utopie om iedereen als ambassadeur binnen je organisatie, dat zal het meest ideale situatie zijn. Maar dat is nooit. Je hebt normaal eenmaal wat, ook wat mopperaars en wat zeikers en wat negatievere mensen. Ik zou zeggen, begin altijd met een klein clubje. Je hebt veel meer ambassadeurs die eigenlijk vol trots en die graag naar hun werk gaan en die daarover vertellen. Een beetje de natuurlijke ambassadeurs. Heel vaak afdeling communicatie of HR heeft niet eens in de gaten hoeveel ze hebben. Ik had laatst toevallig een testje. Ik zeg van, hebben jullie een keertje? Ik was met een communicatieadviseur. Ik zeg, kijk eens op Instagram en tik eens in hashtag en dan jullie zorgorganisatie, hoe jullie heten. Hoeveel mensen? Nou, ze viel gewoon bijna van de stoel. Ze zegt, waarom weten wij dit niet? Ik denk, ja, als ze dan niet rechtstreeks getagd worden, tot ze geen push-notificatie krijgen. Jullie hebben geen idee hoeveel mensen graag over hun werk vertellen. Dus als je dat, ja, iets serieuzer aanpakt, heb je echt goud in handen, wat eigenlijk nagenoeg gratis is. Want ze doen het eigenlijk al van nature.
Ja. Maar eigenlijk zeg je zou ze toch iets meer moeten stimuleren, die ambassadeurs. Ze krijgen wel een bepaalde rol toegekend.
Nou, ik vind, als je ambassadeurs hebt, als je ze echt serieus wilt nemen, moet je ze eigenlijk 100% faciliteren, stimuleren en dat zijn de rollen omdraaien. Hè? Dus niet, heel vaak vindt HR of recruitment, die gebruiken de ambassadeurs als marketingtooltje voor hun eigen doelen. Ja, ik vind dat je dat helemaal moet omdraaien. Je moet dienend zijn aan de ambassadeurs. De ambassadeurs zijn niet dienend voor jou.
Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Ziet dat dan uit in tijd of in geld? Of hoe moeten die daarin beloond worden? Of moeten die daarin beloond worden?
Meest ideale is eigenlijk als het intern, als iemand daar dedicated mee kan bezig zijn. Maar ja, in communicatie, die lopen ook vaak over. Maar als iemand intern, en dat hoeft niet eens fulltime, en een dag in de week, als je dan kunt bekommeren om de dingen voor een luisterend oor. Je bent helpdesk, de een die heeft snapt de techniek niet zo, die heeft wat meer zelfvertrouwen nodig, de ander heeft weer inspiratie nodig, of die vindt schrijven moeilijk. Dus je kunt trainingen aanbieden, plenair, je kunt 1-op-1 coaching doen. Er zijn heel veel, ook met materialen, hè. Sommigen hebben eigenlijk zo'n oude telefoon, wat ze of niet zakelijk mogen gebruiken, of een hele oude waar de laatste update van een of ander tooltje niet op kan of zo. Dus daarmee kun je ze echt wel maximaal stimuleren. En dat kost echt niet heel veel geld.
Nee. En stel dat er nog geen ambassadeurs in de organisatie zijn. Wat dan? Kan dat?
Ja, nou, dat had ik toevallig laatst. Ik zeg, nou, leuk, gaan we beginnen. En toen zei hij zei, ja, ik heb een oproepje gedaan op het internet met een heel leuk filmpje. Was hij heel trots op. Hij zei, niemand. Toen heb ik de managers gevraagd van, nou, vraag in een overleg, wie wil dit? Ook helemaal niemand. Ik zeg, ja, dan heb je geen ambassadeursprobleem, dan heb je eigenlijk een cultuurprobleem. Als niemand graag over zijn werk wil vertellen, dan ga eerst maar met een ander traject aan de slag. En dan komen we over een jaartje weer eens op de koffie om te kijken hoe de vlag erbij hangt.
En Maaike, managers in zorg moeten dus ook werken aan hun ambassadeurschap. Hè? Hoe zouden zij dat moeten doen?
Hoe zij dat zouden kunnen doen is door eigenlijk gewoon al in eerste instantie, de eerste stap die ze zouden kunnen zetten is gewoon eens even stil te zitten en gewoon eens na te denken. Hè? Op dat moment dan te bedenken van oké, op zo'n vraag die Saskia net ook zegt, ja, we hebben geen ambassadeurs. Dan eigenlijk in jouw team te kijken van waarom is er... Is dat er niet? Waarom zijn er geen ambassadeurs? Maar neem dan die tijd even om te verstillen. Want we hebben altijd druk. Pak even die stoel en verstil. En dan komt er zo'n magie, wat ik net al noemde. Dat je vanuit daar ook ziet, maar ben ik misschien een onderdeel waardoor we geen ambassadeurs hebben? Durven medewerkers zich dus niet uit te spreken mogelijk, omdat ik daar misschien wel wat van vind?
Als ik daarop mag inhaken, vind ik... Als het ook is van, we vinden geen ambassadeurs, is tot ze zich vaak, tot ze nee zeggen, omdat ze zich gebruikt voelen. Jullie gaan mij gebruiken voor... Terwijl ik denk, als je het kunt omdraaien, van wat is in het voor me, het is goed voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hè? Je krijgt allemaal extra kennis en tools. Dus dan is het, en het is ook in jouw belang. Het is net hoe verkoop je het ambassadeurschap intern.
Ja. Ja. En Saskia, jij had het net al over een stappenplan. Hè? Je hebt net heel kort stap 1 verteld. Kan je kort aangeven wat de vervolgstappen zijn?
Ja, stap 1 is dus eigenlijk de basis op orde hebben. Er moet werkplezier en trots en iedereen moet zich veilig voelen. Stap 2 is eigenlijk dan zoek de goede mensen om je heen. En dan heb ik het niet over de ambassadeurs, maar ook over de managementlaag en het bestuur. Je moet echt sponsors hebben, want het moet eigenlijk door de hele laag, moet het en niet 100% hoeven te omarmen, maar belangrijke sleutelpersonen, die moeten er wel echt 100% achter staan. Nou, dan het plan maken. En daar wil ik echt met klem op zeggen, samen met de ambassadeurs. Want ik ben nou bij 40 organisaties ongeveer geweest. 9 van de 10 keer wordt het plan bedacht, top-down, en neergelegd bij de ambassadeurs. Dit gaan we doen. Nou, 0% kans op slagen. Want ze voelen zich helemaal niet verantwoordelijk of zo. Dan ga je het plan activeren en implementeren, want de trein moet een flinke duw krijgen voordat ze in die flow komen. En de laatste is, en dat is de belangrijkste, en dat vind ik, ik weet niet hoe jij dat ziet, de zorg vaak een probleem, borging. Dan heb je een pilot gedaan, is succesvol, en hoe krijg je het dan geborgd in het DNA van een organisatie, voordat het weer, want dan wordt de stekker, of dan wordt er iemand, loopt, wordt er geen aandacht, en dan binnen no time bloedt het weer dood, en is eigenlijk toch weer alles voor niks geweest.
Ja. Want dan kan je het eigenlijk vergelijken weer met zo'n campagne die je even optuigt
eigenlijk,
voor een paar maandjes,
precies.
En die dan weer in de prullenbak gaat.
Nee.
Ja. Kan je ook iets zeggen over de resultaten van zo'n ambassadeurschap of van zorgambassadeurs?
Ja, eigenlijk kun je er gewoon best een keiharde business case onder leggen. Het ligt eraan een beetje hoe groot de zorgorganisatie is en hoeveel vacatures er zijn. Maar stel, je hebt 100.000 euro budget om dit jaar 30 medewerkers aan te trekken. Ik moet zeggen, bestuurders die, of zeker financiële mannen bij zorgorganisaties, die willen vaak garanties. Ja, prima als we wat gaan uitgeven, maar wat levert het dan op? En ook logisch, dat is ook hun rol. En ik vind employee advocacy of het ambassadeurschap, dat is niet een kwestie van beloven, maar echt wel, je moet erin geloven. Ik kan niet zeggen van inderdaad, stel we hebben 10 ambassadeurs, die gaan flink aan de slag. Ik kan jou nou niet beloven van nou, dan komen we door 30 nieuwe medewerkers. Want als dan verder in het onboardingsproces of het sollicitatiegesprek loopt het niet lekker, heb ik daar verder geen invloed op. En dan is dat wel de reden dat er geen nieuwe medewerkers zijn. Dus als je 100.000 aan campagnes uitgeeft, dan zie je inderdaad mooie reclame. Stop je met die reclame, met die campagne. Ja, campagne kan ik bijna synoniem als reclame noemen. Dan stopt ook het hele, alles wat je hebt opgebouwd qua imago. Terwijl als je de helft, wat zeg ik, een kwart van die ton, 25.000 euro in je medewerkers zou stoppen, in je ambassadeurs, om die maximaal te faciliteren met tools, met trainingen, met kennis, met uren, kost natuurlijk ook geld, dan heb je daar veel duurzamer plezier van, zolang ze eigenlijk bij je organisatie blijven.
Ja.
En dan ligt de kracht, als we het dan hebben over hoe zorgen we ervoor dat het blijft beklijven, is het woord het duurzaam is maar een bepaald woord. Maar als de medewerker begrijpt wat bedoelen wij met duurzaam en er wordt in ons geïnvesteerd, dan blijft het ook op de afdeling. En blijft het ook binnen je organisatie. Dus als jij duurzaam benoemt van mag tijd en ruimte nemen om met mijn bewoner of met die mantelzorger, ik noem maar wat, naar de winkel te gaan om samen even een boodschapje te kunnen doen, dan kan ik daarover vertellen. Ik groei even, om zo te zeggen, in mijn werk en ik deel het ook nog eens op social media. Ja, dan heb je alleen maar een win-win situatie.
Ja.
Het is denk ik ook wel gewoon korte termijn versus lange termijn.
Ja, zeker. Ja. Ja.
En dat is denk ik wel sprekend voor de zorg, dat er heel veel korte termijn juist wordt gedacht, want het probleem is er nu. Maaike, wat is jouw belangrijkste boodschap voor de managers in de zorg?
Nou, het sluit heel erg mooi aan, want ik zat te denken, wat is nou een belangrijke boodschap? Want er zijn er heel veel, maar alsof het zo moet zijn dat jij het nu net noemt, Saskia, is, ik heb het in mijn boek meegenomen, if you focus on what you left behind, you will never be able to see what lies ahead. En dat is precies wat er binnen zorgorganisaties gebeurt. Dit is vanuit de film Ratatouille. Als je continu maar blijft kijken wat er is gebeurd, ben je continu met alleen maar oplossingen van het, oh, hoe moet ik het nu oplossen? En niet kijkend naar wat hebben we nodig. Dus wat ik die managers ook gun en wat is een eerste stap, ook een begin er gewoon eens met één. Door te zeggen, oké, ik heb vandaag een probleem. Wat is het probleem nu? Hoe los ik het nu op? Wat heb ik uit het verleden? Maar wat heb ik nodig in de toekomst? En heel vaak wordt die vraag, wat heb ik nodig in de toekomst, overgeslagen.
En ben jij in de afgelopen jaren, doordat je er nu ook over hebt geschreven en veel over hebt nagedacht, een andere manager geworden?
Ja, door ik was de manager van de regels en de richtlijnen en de statistieken, hè, want dat werd van me verwacht, dat dacht ik. Maar als zuster, ziekenverzorgende, was ik opgeleid holistisch. En dat kwam pas in 2021 pas weer een beetje naar boven. Dan moet je zien, bijna 15 jaar verder of langer nog, dat ik dan denk van, maar waarom combineer ik dat eigenlijk niet? Want mijn medewerker is ook holistisch, is ook een geheel die ik gewoon moet zien. En door dat dan weer samen dan toe te voegen en dan te zien, maar waarom ben ik nou wel die manager die een 8,5 scoort in de medewerkerstevredenheid en mijn collega niet? Wat doe ik dan anders? En dat was, ik ging gewoon zitten met die medewerker en ging met hen samen onderzoeken, wat kunnen we nu even om zo te zeggen doen. Maar ook stuur even dat kaartje op. Stuur eens een bloemetje op als er wat is. Vraag even, hoe druk je het ook hebt, even aan die medewerker van, hey, hoe gaat het met je? Kost niks.
Ja, ik geloof dat een groot deel van de managers in de zorg uiteindelijk in de basis ook die waarde hebben en die gedachten ook hebben. Alleen dat het door allerlei regels wordt opgelegd en zich dan anders gedragen. Ja. En als ik jou hoor, dan gun jij iedereen dat ze weer vinden van, hey, waarvoor deed ik het ook alweer? Waarvoor was ik ook weer in de zorg de manager geworden? Ja.
Daarom denk ik ook 80% van de managers zijn ook gewoon zo. En die hebben dat ook. Maar dan wil ik juist hen positief uitnodigen van, praat erover, ga het doen, straal het uit. En laten we dat beeld van, we zijn niks waard, even om zo te zeggen, daarmee gewoon naar de achtergrond verschuiven.
Ja. Ja. Saskia, wat is jouw belangrijkste boodschap als we het nu allemaal zo naast elkaar hebben gezet?
Nou, voor zorgorganisaties deel wat minder vacatures, maar meer echte verhalen. En dan bedoel ik ook echte verhalen, niet gescript of gepolijst. Want op zich zijn medewerkersverhalen, het is niet nieuw, hè? Dat wordt al jaren gedaan. Maar de hele echte, pure vanuit de medewerkers zelf, die zie ik nog veel te weinig. Dus we kennen allemaal wel Roos in de Zorg en Tommy en zo'n paar voorbeelden. Maar daar wil ik er dus eigenlijk 1000 van hebben, in plaats van nou een handjevol die ik kan opnoemen. En naar HR-managers zou ik heel graag willen uitnodigen om te zeggen, kijk eens anders naar je ambassadeurs. Niet als, die kunnen we mooi inzetten voor onze doelen, maar precies andersom. Hoe kunnen wij dienend zijn naar de ambassadeurs?
Mooi. Saskia, jouw boek komt nadat deze podcast wordt uitgezonden uit op 31 oktober. Marke, jouw boek is deze week uitgekomen, dus die is al beschikbaar. Jullie hebben elkaar ook ontmoet. Volgens mij gaan jullie samen ook nog verder hierover doorpraten. En ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor deze podcastaflevering.
Nou, jij super bedankt.
Dank je wel.
Zeker bedankt voor deze uitnodiging.
Ja, heel leuk. Dank jullie wel.
Tot zover deze aflevering. U hoorde Saskia van der Hils en Maaike de Gans in gesprek met Corine Lutz. De boeken De Magische Manager, Mag het even anders? En Zorgambassadeurs, benutten de invloed van je medewerkers? Zijn uiteraard verkrijgbaar. Wilt u vaker naar deze podcast luisteren? Dan kunt u zich abonneren. Tot slot, hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.